Dit is Exact.
De presentator is Sascha Eikenboom.
Eenzaamheid is al lang niet meer iets dat alleen voorkomt bij oudere kwetsbare mensen. Uit recent onderzoek blijkt dat eenzaamheid zelfs piekt onder 20-jarigen. Wat weten we eigenlijk van eenzaamheid? Wat verstaan we eronder? Wat doet het met ons lijf en met onze geest? En is er een antwoord op eenzaamheid? Ik praat erover met Miranda Groen, specialist eenzaamheid en werkzaam bij Kijk op Welzijn in Barendrecht. Welkom.
Dankjewel, Sascha.
Miranda, eenzaamheid, wat is dat nou eigenlijk? Hoe zou je dat kort kunnen omschrijven?
Ja, eenzaamheid is het fysiek ervaren van een tekort aan verbinding met andere mensen. Mm-hmm. En dat is heel kort door de bocht, want er zijn wel verschillende definities, ook van professor Jenny Gierveld. Mm-hmm. En die spreekt van een subjectief ervaren gemis van kwaliteit aan of relaties met anderen of gewenste relaties.
Dus verbindingen met andere mensen eigenlijk.
Eigenlijk in heel kort door de bocht definieer ik het als een tekort aan verbinding met andere mensen. Mm-hmm. Ja.
Welke soorten eenzaamheid zijn er dan? Want ik kan me voorstellen dat er meerdere soorten zijn.
Ja, nou ja, in principe werd er al eeuwen geleden al gesproken over eenzaamheid. En dat is tijdgebonden hoe dat gedefinieerd wordt. En wat voor soorten eenzaamheid er opkomen borrelen. Dat is iets van de jaren 70. Toen heeft Robert Wijs, dat is een socioloog, onderzoek gedaan. En die heeft geconstateerd dat er sprake is van een sociale eenzaamheid en emotionele eenzaamheid. Okay. En de laatste jaren is daar existentiële eenzaamheid bijgekomen. Als je googelt op soorten eenzaamheid, dan krijg je een lijst van nou ja, hier tot weet ik veel waar. Mm-hmm. Over deze drie soorten eenzaamheid die benoemd worden, dan is sociale eenzaamheid het gebrek aan mensen om je heen. Vrienden, buren, contact met anderen. Emotionele eenzaamheid, ja, daar is sprake van als je echt een intieme partner mist. Je kan bijvoorbeeld een relatie met een man of een vrouw voorstellen. En existentiële eenzaamheid wordt gedefinieerd als geen verbinding hebben met het zogenaamde grote geheel. Met de maatschappij. De maatschappij, ja. Met de organisatie waar je werkt. Of het grotere geheel, zeg maar.
Dus je kunt in principe gewoon thuis goed voor elkaar met vrienden. Maar als je dan, of met familie of met partners. Maar als je dan in een organisatie of in de maatschappij geen rol speelt. Kan dat ook een vorm van eenzaamheid zijn
Absoluut.
Waar je last van hebt.
Ja, ja. En dat ook in een relatie kan je je eenzaam voelen. Ik bedoel, het is niet gedefinieerd als alleen zijn, dat je daarom eenzaam bent, dat is voor iedereen anders. Wat is ook je behoefte? Hè? Aan hoeveel mensen heb je behoefte om verbinding te hebben? Dat is, ja, dat is subjectief.
Ja, de een kan heel prima alleen zijn en de ander heeft graag mensen om zich
Absoluut,
heen.
Absoluut, ja.
We hadden een voorgesprekje naar aanleiding van deze podcast en toen vertelde je mij dat bij eenzaamheid onze menselijke waarden en patronen een belangrijke rol spelen. Kun je het eens uitleggen?
Ja. Ja, in principe is het uitgangspunt dat wij als mensen de wereld om ons heen waarnemen in patronen. De patronen van het wordt dag, het wordt nacht. De patroon van hoe je je computer opstart, dat je eet. Als je daar allemaal over na zou moeten denken, elke dag opnieuw, dan komen we geen stap vooruit. Dus we hebben patronen aangeleerd en die hebben we ook in onze relaties. Ik ga met de een ga ik zus om en met de ander zo. En daar komt ook dat stukje waarde in terug. Als je eigen waarden zijn onderdeel van hoe jij je verhoudt tot de relatie met de ander. Als die waarde voor jou bijvoorbeeld vrijheid is. Of een waarde als vriendschap of autonomie.
Veiligheid misschien?
Veiligheid kan ook.
Je kan je iemand veilig voelen.
Je gaat dat terugbrengen naar zeg maar een aantal kernwaarden. 5 bijvoorbeeld. Dan, en je maakt een overzicht van de mensen in je omgeving of waar jij je toe verhoudt. Dan is het normaal gesproken dat je een aantal van die waarden terugvindt in die relatie met die ander. Dat je die waarden deelt. He, dan heb je ook een zeg maar common ground. Mm-hmm. En dan heb je die verbinding. Dan heb je die verbinding op die waarden. Maar die waarden zijn natuurlijk niet gedurende de tijd altijd hetzelfde. Die kunnen veranderen door allerlei persoonlijke ervaringen of indicatoren die buiten jou liggen. En dan kan die verbinding die je eerder had met die waarden die je deelde, doordat je eigen waarde verandert, onder druk komen staan.
Dat is heel voor mensen die het misschien horen redelijk abstract. Kan je
een concreet
voorbeeld geven van iemand die bijvoorbeeld zeg maar in een relatie een bepaalde waarde mist?
Nou ja, ik praat even vanuit eigen ervaring. Toen ik op latere leeftijd moeder werd. Kijk, mijn waarden daarvoor waren, ik ging voor mijn werk volop. Ik wilde autonoom zijn. Vrijheid was belangrijk voor mij. Ik wilde avontuur. En ja, mensen die dat, die ervaring ook hebben, als je moeder wordt, verandert dat. Mm-hmm. Maar mijn omgeving, mijn relaties met de mensen om mij heen, de verbindingen die ik toen had, bestonden uit de mensen die die waarden grotendeels deelden. Mm-hmm. Ja, en de verantwoordelijkheid verschoof naar een klein mooi schepseltje. Mm-hmm. En daarmee veranderde ook mijn waarden. Stabiliteit werd heel belangrijk. Mm-hmm. Structuur werd belangrijk. Dus ja, als in je omgeving de mensen waar je eerder die vrijheden, de hangende avontuur mee deelde, als die die waarden houden en er blijft voor de rest niks over waar je die andere waarden als het hebben van structuur, het hebben van standvastigheid niet mee deelt, ja, dan breekt er een periode van eenzaamheidsgevoel.
Ja, want er komt dan niks voor in de plaats terug en dan die behoeften worden dan niet vervuld, zeg maar.
Ja. Ja. En dat kan ook een hele gezonde emotie zijn. Hè? Het is alleen zaak dat je voor die verbroken verbindingen, ja, nieuwe verbindingen aangaat.
Als je er last van hebt, waarschijnlijk. Ja. Ja, okay. Ja. Nou wordt eenzaamheid ook dikwijls afgeschilderd als een probleem dat alleen bij kwetsbare groepen voorkomt. Nou, jij geeft al een mooi voorbeeld van dat ook gewoon op een andere manier kan ontstaan. Het is dus echt niet zo dat het alleen maar komt bij mensen die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen.
Nee, zeker niet. En ik wil eigenlijk even aanhalen dat kwetsbare groepen, dat zou ik eigenlijk het liefst uit willen halen.
Mooi.
Kijk, als je in grote schuldenproblematiek zit, of je hebt een mobiliteitsprobleem, kijk, dan kan die kwetsbaarheid voor het ervaren van gevoelens van eenzaamheid, die kunnen wel meer de kop opduiken. Maar het kan ons allemaal overkomen. Mm-hmm. Sterker nog, het overkomt ons allemaal. Het overkomt ons als de kinderen het huis uitgaan. Het overkomt ons als je helaas ontslagen wordt voor de baan die je hebt. Alleen, meestal kunnen we daar wel weer een weg in vinden. Mm-hmm. Maar ja, als je dat dus niet doet, en we zullen het dadelijk wel over de periode hebben, hoe lang dat duurt ongeveer, dan kan het een groot probleem worden.
Ook bij 20-jarigen komt het voor, hè?
Ja. Maar ja, ga maar na. Die hebben natuurlijk ook verbindingen die verbroken worden als kinderen gaan studeren, als zij zelf het huis uitgaan. Het oude netwerk verdwijnt op de achtergrond. De buren of de buurjongen, de buurmeisjes waar je mee omging, die gaan ook misschien naar een andere school verder studeren. Dus eigenlijk is het al vanaf baby af aan. Want het moment dat de baby in de wieg ligt te huilen, als hij alleen is, is eigenlijk al een verstoring van een verbinding met de moeder of vader.
Dus dan ervaar je al eenzaamheid. Ja. Maar dan is het over het algemeen, wordt het wel gezien als een soort negatieve emotie. Hoe komt dat dan? Want eenzaamheid kan toch ook soms heel prettig zijn?
Ja, ik denk dat angstbeeld is, want niemand wil natuurlijk gezien worden als een persoon die gevoelens van eenzaamheid ervaart. Alhoewel ik wel heel blij ben dat de laatste jaren door alle aandacht die er is, echt het taboe wel doorbroken wordt. Mm-hmm. Ervaren van gevoelens van eenzaamheid is ook goed. Het maakt je, tenminste als je dus de vaardigheden, de competenties, de cognitie hebt om dat
op te pakken.
Weer op te pakken.
Maar soms kun je als eenzaam bent, kan het ook gewoon pijnlijk zijn. Is alsof je kan ik me zo voorstellen, hè? Dat je denkt van ja, dat ook iets in je hersenen doet waardoor je gewoon je zo rot voelt.
Ja, nou ja, wat duidelijk is geworden uit onderzoek is, er wordt al 50 jaar, iets meer dan 50 jaar onderzoek gedaan naar eenzaamheid. En daar is in de laatste 20 jaar bijgekomen dat er aantoonbaar fysieke pijn wordt ervaren bij mensen die buitengesloten worden, die geïsoleerd van contact zijn. En die pijn die is zichtbaar in de hersenen. Daar is onderzoek naar gedaan. Het definieert niet welke pijn je hebt. Maar het is dezelfde hersenactiviteit als dat jij bijvoorbeeld een gebroken hand hebt.
Zo.
Je kan je voorstellen, als je pijn hebt, dan kom je in een stressmodus. In ieder geval, je gaat stresshormonen aanmaken. Prima, want dat maakt dat je ad rem wordt, alert. Je kan vluchten, vechten. Nou ja, je kent die uitspraken misschien wel. Alleen als die cortisol aanmaken op een gegeven moment niet meer gedempt wordt, dus dat je echt continu in een stressmodus zit, ja, dan gaan er echt gezondheidsproblemen optreden.
Ja, maar zijn er gezondheidsrisico's?
De gezondheidsrisico's zijn zo, nou ja, ten eerste door, als je het hebt over chronische eenzaamheid, misschien moet ik dat iets verder even toelichten. Als je na een jaar de gevoelens van eenzaamheid niet hebt opgelost, je hebt geen nieuwe verbindingen met andere mensen gemaakt, je bent niet van dat vervelende gevoel af, dan gaat het dus echt zich in de hersenen, in het brein, is het ook traceerbaar. Er is een verandering, er is een bepaald pad ingesleten. Wat er gebeurt is, dat heeft effect op je waarneming. Die wordt minder. Dus de gezichtsuitdrukkingen worden minder leesbaar voor iemand die echt een chronische stress ervaart en daarmee chronische eenzaamheid. Je wordt ook voor je omgeving een minder prettig persoon daardoor. Je voelt je eerder bedreigd, omdat je vaak een negatieve lezing hebt van de gezichten om je heen of de situaties. Dus je bent de hele tijd ad rem op angst, ja. Of alert op angst of bedreigingen die je op jou af zouden kunnen komen.
En dan krijg je misschien ook eerder last van lichamelijke klachtjes.
En daardoor, doordat dat stressgehalte zeg maar niet afgebouwd wordt, ja, dan zet je dus ook je immuunsysteem onder druk. En met alle gevolgen van dien. Ja.
Waarom wordt er eigenlijk zo weinig over geschreven? Want het is toch een belangrijk gezondheidsprobleem?
Nou ja, er wordt gelukkig steeds meer over geschreven. En ook dat het wordt nu ook wel gezondheidsrisico nummer 1 nu genoemd. Mm-hmm. Hè? Naast eerst hadden we roken en andere zaken. En daar is wel steeds meer aandacht voor. Maar dat komt ook omdat nu ook het onderbouwd wordt door wetenschappelijk onderzoek. Mm. Dat het dus ook in fysieke zin effecten heeft.
Ja. Jij noemde net een periode van een jaar, maar je zult toch een jaar eenzaam zijn? Dat lijkt me vreselijk.
Ja, maar het bouwt zich langzaam op natuurlijk. Ja. Hè? En het kan ook zijn dat mensen zichzelf niet eens ervaren als dat ze eenzaam zijn. En dat het gewoon een nieuwe status van zijn wordt. Ja. Het is niet altijd gezegd dat mensen denken van, ik ben nu echt chronisch eenzaam.
En wat we eerder ook al zeiden, de een vindt eenzaamheid ook prettig, maar tot op een bepaalde hoogte. Iedereen heeft er een eigen
gevoel. Nou, ik zou het meer definiëren als alleen zijn.
Alleen zijn, ja.
Ja. Gevoelens van eenzaamheid, dat is in principe een gevoel waar je niet prettig van wordt. Nee. Wat je vaak fysiek ook wel ervaart. Ik weet niet of jij dat ook kent, dat je zo'n misselijk gevoel in je maag krijgt. Van ruzie met een vriendin of een vriend. Dat wil je opgelost hebben. Dus dan zoek je die verbinding toch weer. Mm-hmm. En als dat langer duurt, houdt dat aan.
Ja.
En dat kan zijn dat de vriendschap uiteindelijk ten einde komt. Mm-hmm. En die periode zal je gemis ervaren. En daar is niks mis mee. Alleen cruciale punt is dat je na verloop van tijd daar weer andere verbindingen voor vindt. Ja. En ja, als je dat dus niet vindt, ja, dan glij je af naar het chronische stadium van eenzaamheid.
Als je het op wilt pakken zelf als eenzaamheid, dan zijn er diverse mogelijkheden. Kun je professionele ondersteuning krijgen? Noem jij eens wat voorbeeld dat mensen zouden kunnen, waar ze op terug kunnen vallen of kunnen raadplegen?
Nou ja, kijk, een gesprek met iemand voeren, daar los je geen eenzaamheid mee op. Ik vind het ook een lastige van waar. Kijk, heb je mensen die eenzaamheid ervaren in het stadium waarvan ik zeg van het is nog niet chronisch. Mm-hmm. Tuurlijk, dan kan je inderdaad bij je huisarts, maatschappelijk werk terecht. Daar kan je over praten. Dan kan je kijken of er iemand nog geactiveerd kan worden. Maar als je dat stadium van chronische eenzaamheid hebt bereikt, ja, dan ga je daar niet meer mee toekomen. En de vraag is ook wel of je het zelf wilt veranderen. Of je het zelf ziet dat het zo ervaart dat er iets moet veranderen. Mm-hmm. Dat is eigenlijk voorwaarde nummer 1.
Maar hoe kom je tot dat inzicht dan, hè?
Ja, hoe kom je tot dat inzicht? Ik had gisteren met een man een gesprek en die gaf gewoon ruidelijk toe, ik ben eenzaam. Mm-hmm. En ja, je weet het alleen als je ernaar vraagt. En dan moet je iets hebben dat je ook met mensen aan de slag kan gaan.
Ik kom er zo op terug, want we gaan eventjes van de globale situatie eenzaamheid bespreken. Wat is het en in welke vormen komt het voor en wat doet het met je? Even inzoomen op Barendrecht. Is er iets bekend over de mate van eenzaamheid in Barendrecht?
In grote lijnen. Het laatste onderzoek, dat staat gepubliceerd op de site van RIVM 2016 over eenzaamheid. Dat wordt ook gedifferentieerd naar sociale eenzaamheid, ernstige eenzaamheid. Ligt Barendrecht procentueel gelijk met het landelijke trend? En dat is even heel grof door de bocht genomen. Mm-hmm. Dat 40% van de bevolking wel eens aangeeft zich eenzaam te voelen. Mm-hmm. Maar waarvan 10% dus chronische, ernstige eenzaamheid ervaart. En dan heb je op landelijk niveau heb je dan over 1,7 miljoen mensen. Uitgaande van een populatie van 17 miljoen. Ja, en vertaal je dat naar de populatie in Barendrecht met 50.000 inwoners. Ja, dan kom je op 5.000.
Mm-hmm. Best een flink aantal nog.
Ja.
Als specialist eenzaamheid zet jij je samen met collega Marloes van Oost in Barendrecht in om eenzaamheid terug te dringen. Wat voor gedachten heb je daarbij? Wat voor missie, wat voor visie? Wat staat erbij centraal?
Dan moet ik even terughalen dat Marloes van Oost is een collega studiegenoot van mij of een studiegenoot van mij geweest. Wij hebben samen de themabijeenkomst voor de zomervakantie gedaan rondom eenzaamheid, waarom een kopje koffie niet werkt. Ik wil nog even, wat was jouw vraag precies?
Nou, wat jullie, hoe dat jullie Als specialist eenzaamheid zet jij je samen met Marloes van Oosten in Barendrecht in om die eenzaamheid terug te dringen. Ja. En welke gedachte staat daarbij centraal? Wat is jullie visie of motto?
Ja, ik wil even mijn persoonlijke motivatie en gedachte daarbij weergeven als je dat goed vindt. Ik ben in 2017 hier bij Kijk op Welzijn komen werken. Daarvoor een hele geschiedenis in verschillende deelgemeenten van Rotterdam destijds als opbouwwerker. Ik was hier gestart net 2 maanden en wij kregen een verzoek van destijds wethouder van Wolfswinkel. Kunnen jullie iets organiseren tijdens de week, landelijke week tegen eenzaamheid? Nou, Sascha, ik heb heel veel in mijn werk gedaan. Eigenlijk was ik daar niet eens zo bekend mee. Wij hebben toen in 2 maanden tijd een programma gemaakt met verschillende activiteiten en dat gepubliceerd en mensen kwamen erop af. Tweede jaar, mijn toenmalige collega heeft toen een andere uitdaging gevonden. Dus ik ben alleen daar verder in gegaan. Heb geprobeerd er organisaties bij te betrekken. Maar er ging bij mij iets knagen. Omdat ik zoiets had van, we hebben nu activiteiten tegen eenzaamheid. Ik kwam mensen tegen die ik bij reguliere activiteiten ook wel zag. En ja, voor mij voelde het gewoon als, we doen een week wat en daarna. Nou, en eigenlijk is daar het zaadje gekomen van, ik ben een beetje op de ontdekkingsreis gegaan van wat is er over eenzaamheid bekend. Nou, uiteindelijk kwam ik dus bij Factor 5, die als enige de training specialist eenzaamheid aanbiedt. Ja, en daardoor ben ik in die materie gedoken. En ja, er is in een jaar tijd ook heel veel bij mij gebeurd. En tot inzicht gekomen dat eigenlijk een activiteit als een koffieochtend is heel goed voor de mensen die naar buiten willen, die elkaar willen zien. Maar mensen die echt eenzaam zijn, die komen daar niet op af. Nee. En in onze studie hebben we aan een handvat gekregen in de vorm van de cursus Creatief Leven. Wat dus wel een onderbouwde methodiek is. Inmiddels wordt die door Movisie ook beschreven. Waar ik dan wel geloof in heb, van daar zouden we dus inderdaad voor die mensen die echt chronisch eenzaam zijn een aanbod kunnen doen.
En wat is dan de gedachte daarachter?
Ja, de gedachte daarachter is gestoeld op het feit dat je dus bij chronische eenzaamheid een eenzaam brein hebt. Hè, dat in je hersenen dat ingesleten is. En het is een periode van 8 weken. 1 keer per week een bijeenkomst in een groep. Maar de onderbouwing is, het brein wordt losgemaakt. Het blijkt uit onderzoek ook dat cognitieve aanpak, hè, dus op dat niveau, dat eigenlijk de meeste werking heeft bij de aanpak van eenzaamheid.
Dus je gaat eerst zorgen dat het brein minder angstig wordt, minder negatief, minder achterdochtig.
Het is een aantal fases opgebouwd. Het gaat om jezelf kennis vergroten. Mm-hmm. Hè? Wie ben ik nu? Het gaat ook om zelfsturing te vergroten. Wat kan ik? Wat wil ik? Hoe ga ik dat doen?
Ja. Ja. Wat je dus kunt doen aan eenzaamheid is volstrekt individueel bepaald.
Absoluut. Ja.
Maar goed, jullie hebben dus een programma opgestart. Je zei al, het gaat verder dan alleen een kopje koffie drinken. Maar je hebt veel activiteiten ontwikkeld wel. Ik had even gekeken. Ja. Join Us, Brunch voor de Dag, Belcirkel, Lieve Leedstraat. Die hebben een heel breed programma.
Ja, maar dat is eigenlijk kan je het zien als, wij zijn natuurlijk een welzijnsstichting. Mm-hmm. Dus wij bieden sowieso aanbod voor alle inwoners van Barendrecht. Dat zijn ook mensen die niet chronisch eenzaam zijn. Met ons aanbod werken we enerzijds preventief. We houden de mensen die we in ons vizier hebben, en dat bedoel ik niet denigrerend, maar die blijven naar de activiteiten komen. Dus een soort preventieve werking kan je daarvan uit laten gaan. Join Us is op jongeren gericht. Dat gaat een doorstart krijgen in het najaar onder een andere iets andere methodiek en een andere naam. Lieve Leedstraat kan je eigenlijk ook wel zien een beetje als een voorveld voor ons. Wij zijn nu sociaal makelaars, maar destijds was ik opbouwwerker. Kijk, toen als opbouwwerker werkte je in een deelgemeente en daar zaten dan 5.000 tot 10.000 bewoners. Mm. Dat is helemaal niet, daar is niets mis mee. Het werk is veranderd. Mm. Hè? Het is een nieuwe stijl, wel zijn nieuwe stijl geworden. Wij zijn niet meer continu present in de wijk.
Nee.
Want daar zijn te weinig mensen voor.
Maar hoe vind je dan die mensen die eenzaam zijn? Want ze komen niet vanzelf naar jullie toe. Nee. Heb je dan een netwerk van wijkverpleegkundigen, huisartsen die jullie erop attenderen?
Nou ja, wij participeren in allerlei netwerken. Ook contacten met de wijkteams. We hebben zelf bijvoorbeeld vraagwijzers, schuldhulp, maatjes. We hebben inderdaad heel veel contacten en samenwerkingspartners. En waar we eigenlijk op zoek naar zijn, zijn de mensen die al cliënten, noem ik even, in hun vizier hebben, die dat aangeven van, ik
heb iemand ik weet die is eenzaam, kunnen jullie daar eens wat
en
voor
dan
doen?
Kan je doorverwijzen.
Ja, zo moet je.
Maar mensen kunnen als ze dat willen, wat ik ook zelf natuurlijk zich aanmelden. Kijk, die cursus Creatief Leven, die gaan we hopelijk in het najaar starten. Maar het is mede afhankelijk van natuurlijk hoe we daar in het opdrachtdocument uitkomen.
We komen daar straks nog even terug aan het einde van de podcast. Zeg ik toch even nog het adres waar mensen naartoe kunnen mailen.
Sowieso,
appen,
ja.
Whatever, hè? Dat
ja.
komt straks.
Ja.
Bij de aanpak van eenzaamheid is een positieve benadering van groot belang, denk ik.
Ja.
Maar dat lijkt me best moeilijk als je eenzaam bent. Dan wil je dat natuurlijk helemaal niet horen.
Nee, maar...
Hoe doe je dat dan?
Kijk, wat ik net aangaf, van als je mensen via doorverwijzing binnenkrijgt... dan is het vaak zo dat zij hun verhaal hebben gedaan. En daarom, als zij zich aanmelden voor bijvoorbeeld de cursus Creatief Leven... is de insteek, wij gaan geen aandacht aan problemen geven. Dat heb je genoeg gedaan.
Mm-hmm.
Even, klinkt misschien heel badineren, maar zo bedoel ik het niet. Want waar je aandacht aan geeft, dat groeit.
Ja.
Dus vanaf het begin af aan, je zou het motiverende gespreksvoering kunnen noemen. Daar zitten een aantal onderdelen in. En dat is erop gericht om vanaf het begin af aan positief.
Want dat creatieve leven, wat houdt dat in? Zonder dat we heel uitgebreid op het hele pakket ingaan.
Ja,
maar
prima.
Even
nou ja,
kort.
Over dat een stukje zelfkennis. Hè?
Ja.
Dus dan gaan we inderdaad aan de slag met wat zijn je waarden. Ja. Mensen hun eigen waarden definiëren of aangeven. Maar ook bijvoorbeeld een levensloop gaan maken. Dus het is ook motoriek gebruiken. Het is ook creatief zijn. Maar die levensloop is niet van wat zijn je diepte en je hoogtepunten. Maar alleen focus op de hoogtepunten.
Mooi.
Met daaraan het vervolg van... Oh, en wat maakte jou dan toen blij? En hoe zou dat bijvoorbeeld nu weer kunnen werken?
Allemaal bedoeld om dat brein een beetje
weer. Het is lastig om dat helemaal aan te geven hoe dat werkt.
Maar het brein gaat natuurlijk
maar
anders.
Maar het brein, ja. Wij hebben dus zelf in onze studie ook die cursus doorlopen. Ik moet eerlijk zeggen, niet om alles heel positief meteen weg te zetten. Maar voor mij heeft het ook wat gedaan.
Dat snap ik.
Het is best wel een dingetje als je ineens echt bewust, fysiek... ziet wat je waarden zijn op die kaartjes. En dat je inderdaad ook opschrijft van... nou, die mensen ken ik uit mijn omgeving. Waar vind ik die waarden terug? Hey, maar deze mensen, daar heb ik wel contact mee. Maar eigenlijk levert me dat geen positieve energie op.
Mooi.
Ja.
Mooie inzichten, denk ik.
Absoluut.
En
ja.
als je dan weer uitdagingen krijgt om dat op te pakken. Want welke successen boeken jullie zo al met je therapie? En hoe merk je dat?
Oh, het is geen therapie.
Sorry. Nou, ik vind het wel een beetje therapeutisch.
Nou ja, in ieder geval wat ik kan zeggen is... wij hebben sinds verleden jaar... Barendrecht heeft ook zich gecommitteerd... aan het landelijk actieprogramma 1 tegen eenzaamheid. Wij hebben via de gemeente een opdracht gekregen... om daar als aanjager in te fungeren. Nou, daardoor zijn een aantal voorstellen gedaan... voor projecten die in gang zijn gezet. Kijk, wat de resultaten zijn, is in ieder geval... proberen voorlichting te geven. Proberen taboe doorbrekend te zijn... Ik kan je niet 1-op-1 cijfers geven van nou kijk eens, we hebben ineens
zoveel mensen
die... Nee, nee.
Maar krijg je wel reacties van mensen?
Dat zal nog moeten... In die zin van echt chronische eenzaamheid kunnen we, of dat een positieve effect heeft door het volgen van de cursus, dat kunnen we pas nadien aangeven. We kunnen wel, je kan wel landelijk zien waar het uitgerold is, waar mensen hebben deelgenomen. Dat er positieve verhalen terug zijn te vinden.
En dat motiveert natuurlijk.
Absoluut. En er is ook een programma in 2015 geweest door Jeannette Rijks. Dus de opleider van onze studie. Dat heet Over Nooit Meer Eenzaam. En dat is een aanrader om een keer terug te kijken. En daar is die methodiek ook in gebruikt.
Nooit meer eenzaam. Okay.
Ja.
Stel nou, je wilt als persoon een medemens met eenzaamheid helpen. Hoe herken je eigenlijk eenzaamheid bij een ander?
Ja, dat je ziet wel eens dingen voorbij komen van signaleren van eenzaamheid. Ja, ik kan wel heel erg eenzaam zijn nu. Maar ik denk niet dat jij dat ziet.
Nee.
Dus ja, dat kan je niet zien. Je kan het zelf inkleuren door de signalen die je misschien opvangt. Maar je weet het eigenlijk alleen als je het aan iemand vraagt.
Ja.
En vraag je het, heb je dan ook iets te bieden om als iemand dat wil... dat aan te pakken.
Ja, want je kunt wel zeggen, voel jij je eenzaam, maar iemand zal het misschien ook niet 1, 2, 3 willen toegeven. Of die is er misschien niet van bewust.
Kan ook. Ja. Ja. Het kan ook zelfs zijn dat als je het benoemt van, joh, jij, volgens mij ben jij eenzaam, dat iemand juist die bewustwording nooit heeft gehad, maar daardoor wel met een vervelende gevoel blijft zitten.
Daar moet je best mee uitkijken.
Ja, vind ik wel.
Ja, bij eenzaamheid heb ik zelf wel eens het gevoel, ik weet nu gelukkig veel meer dankzij jou, maar dat je denkt van ja, een moeder van een vriendin van mij, die is alleen, die ziet niet zoveel mensen, denkt dat die eenzaam is. En dan ga ik daar een wekelijks kopje koffie drinken. En dat is natuurlijk gezellig. Maar je zei het aan het begin van de podcast al, het gaat natuurlijk veel verder dan dat.
Ja, maar het blijft ook hangen op de vraag van, is iemand zich daar bewust van?
Ja.
Wil iemand er iets aan doen? Want waarom zou je iets aanwakkeren?
Wat helemaal niet hoeft misschien.
Nee. Wat misschien voor die persoon helemaal niet van toepassing is.
Nee. Maar als je dan echt zeg maar verschil wil maken. Dus gewoon vragen van dat is ook een beetje moeilijk dan. Als je zegt, ik wil vragen, ben je eenzaam? Hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Heb je behoefte aan contact? Of vind je het fijn
dat ik langskom? Dat zou kunnen, ja.
Dat je in een positieve zin draait?
Ja, ja. Maar ik wil wel even nog terughalen, signaleren van eenzaamheid. Ja, ik waag me daar niet aan.
Snap ik.
Nee.
Dat snap ik. Want als jij een specialist eenzaamheid het zegt, dan is het wel voor anderen denk ik ook een goede tip om daarmee uit te kijken.
Ja, ik zou dat wel adviseren. Of ik wil dat wel adviseren, ja. Mm-hmm. Ja.
Heb jij, ik heb nog twee vragen tot slot, want we kunnen hier uren over praten, maar we gaan misschien nog eens een podcast maken.
Ja, ja, ja.
Wat zijn de drie beste tips die je bij eenzaamheid kunt geven aan mensen die waarvan je denkt van, nou, stel nou, je luistert een podcast, je denkt, jeetje, ik geloof dat ik ook best wel eenzaam ben. Wat zijn dan jouw tips?
Nou, ik zou zeggen, neem contact met me op.
Ja, dat is de beste.
Ja.
Ja.
En niet zozeer dat wij als kijk wel zo alles op gaan lossen. Maar ik weet wel een aantal dingen die zouden kunnen helpen om dat contact weer op te bouwen. Dus ja, en wij hebben dingen in ontwikkeling.
Je moet het probleem in ieder geval niet onderschatten, denk ik.
Zeker niet.
Nee. En ook niet denken van, het lost zichzelf al op. Of ik ga alleen, als ik een beetje in Barendrecht op de middenbaan ga lopen, lost het probleem ook al op.
Kijk, als mensen zich al bewust van zijn dat ze er iets aan willen doen, dan kan dat soms best wel op eigen initiatief weer goedkomen. Mm-hmm. Of met een klein duwtje in de rug. Maar wat ik zei van mensen die echt chronisch eenzaam zijn, die zijn geen plezier voor zichzelf vaak, maar ook geen plezier voor anderen. En die... ik dacht dat ook altijd, hè, van nou, we zetten mensen allemaal bij elkaar, kop koffie, niks mis mee. Maar dat is helemaal, dat je wordt je eigenlijk alleen maar meer bewust dat jij buitengesloten bent, dat jij mensen niet aantrekt op je gezelligheid.
Snap ik. Wat je net uitgelegd, begrijp ik wat je bedoelt. Dat brein moet andersom en je moet...
Maar ik heb heel lang die gedachte ook gehad. Ja. En op het jaarcongres... met allemaal welzijnswerkers, dat was jaarcongres eenzaamheid. En daar trad Jeannette Rijks als spreekster op. En die begon met de zin van, ja, jullie denken dat jullie allemaal goed bezig zijn met die koffieochtend, maar dat heb helemaal geen zin. Nou, je had me niet kwader kunnen maken toen, Sasje. En ja.
Ja, dat, en inmiddels weet je...
Ik ben inmiddels toch wel van mening veranderd, ja.
Laatste vraag, voordat ik jou bedank voor je komst natuurlijk en je deelname aan deze podcast. Ja. Luisteraars die deze podcast horen en die hebben een eenzaamheid en die willen daar graag toch een oplossing, een probleem gaan oplossen. Waar kunnen ze terecht?
Ze kunnen terecht bij Kijk op Welzijn. Mijn naam is Miranda Groen en ik ben bereikbaar in ieder geval via m.groen@kijkopwelzijn.nl. En nu heb ik even niet ons algemene nummer in mijn hoofd zitten.
Maar joh, kijk op welzijn.nl, dat vinden ze zelf. Kijk op welzijn.nl, Miranda.
Van harte welkom.
Dankjewel.
Heel graag gedaan, Sasja. Jij ook, dank.
Aan deze podcast werkten mee Sasja Eikenboom, Hans van Hengel, Daphne Plezier en Scott Verhagen.
Exact Podcast. Dit is Exact.